Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 65 en daarvan het zesde vers. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht en dat men u voor al uw zorgen grootmoedig dank betuigt. En wat er verder volgt, het zesde vers van Psalm 65. Bijbelgedeelte dat we gaan lezen kunt u vinden in de handelingen van de heilige apostelen, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met vers 13. De handelingen, hoofdstuk 2, van vers 1 tot en met vers 13. Vooraf stellen wij ons onder de tucht en de zegen van de heilige wet des Heren en in aansluiting daarop zingen we van Psalm 65 het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En wat er verder volgt, het tweede vers van Psalm 65.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Van Handelingen 2. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander, zie zij niet al deze die daar spreken Galileërs. En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn, Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, we horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En ze ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijn. Tot zover de schriftlezing.
Laten we samen bidden. Heere God van hemel en van aarde, u geeft dat het vandaag weer zondag mag zijn. Dan stonden de deuren van de kerk open. We mogen onze plaatsen weer innemen. En dan is het een bijzondere zondag, als wij mogen gedenken dat de Heilige Geest uitgestort is. U heeft tegen de discipelen gezegd, ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u, en het is u nut, dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Hij zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Heere, wil deze ochtend met uw Pinkstergeest in het midden van ons zijn. Dat hij ons laat zien wie wij zijn voor uw aangezicht. En dat we het uit zouden roepen. Wat moeten we toch doen om zalig te worden? Maar u heeft een weg en een middel en een mogelijkheid gegeven om met u verzoend te worden. Dat hebben wij niet verdiend, Heere. Wij zijn zondaren en maken iedere dag de zonde groter en meerder. Wilt u vanmorgen met de wind van uw geest in het midden van ons zijn? Zoals dat gebeurde met de 120 mensen die aanhoudend bleven bidden. En er kwam een geluid van een geweldige wind, het teken van Gods geest. Dan heeft u gezegd dat de geest blijven zal tot in der eeuwigheid bij uw kerk en bij uw kinderen. Daar waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Heere, zoudt u dat deze morgen willen doen? We hebben onze zorgen en verdriet van morgen meegenomen. U weet wat we nodig hebben voor de tijd, maar bovenal voor de eeuwigheid. Wilt u zijn met de zieke, Heere, in de gemeente, de ernstige zieke, de gehandicapte, alleenstaande, weduwe en weduwnaren, daar waar lege plekken zijn geworden, alle rouwenden nog zo kort of langer geleden. Denkt u aan de jeugd van onze gemeente. Er komt zoveel op ze af. De boze gaat rond om ze te verslinden. Denk ook aan onze kleine kinderen, die het misschien nog niet snappen, Heere, maar die moeten ook een nieuw hartje hebben. Gedenk ook degenen die ook een kinderwens hebben en daar waar zorgen zijn. Gedenkt u die worstelen met hun geaardheid. Help uw dienstknechten bijzonder op uw dag, als ze uw woord mogen verkondigen. De studenten van de theologische school, ook als ze examen moeten doen, wilt u hen geven wat ze nodig hebben. En wilt u het werk van de zending zegenen en het evangelisatiewerk, ook in onze stad, in het inloophuis, het Kompas. En de kinderclub de Ark. Dan zijn we gisteren verblijd door het bericht dat er een veldwerker is aangenomen om het evangelisatiewerk in Scheveningen te beginnen. Wilt u hem helpen, Heere? Wilt u dat zegenen, dat er mensen door dit werk bekeerd mogen worden door de geest van het Pinkster? Wil ons een dominee geven die met ons in en uit mag gaan? Die ons tot u mag brengen, zoals de discipelen dat deden. Ook als we over enkele weken weer gaan beroepen, Heere, wilt u dan aan ons gedenken? Niet dat wij dat verdiend hebben, Heere. Er zijn zoveel gemeentes vakant. En wij zijn maar een hele kleine gemeente in een hele grote stad. Maar vindt u ons niet voorbijgaan? We hebben veel te vragen. We hebben alleen maar zonde en schuld om u te geven. Wilt u helpen met lezen en luisteren? En ieder die een taak heeft in deze dienst helpen. Wilt u in het midden van ons zijn met uw geest en met uw genade? Heere, geef dat we een goed uur in uw huis mogen hebben. We vragen al deze dingen. Om Jezus wil alleen. Amen. We gaan zingen van Psalm 68, vers 9. Gods wagens boven het luchtig zwerg van 10 en 10 maal 1000 sterk. En van het 13e vers looft God in zijn gemeente alom. Den Heer, gij die in dit heiligdom als Israëls kroost mag naderen. Vers 9 en 13 van Psalm 68. Gemeente, de dag van Pinksteren is de dag dat alles vervuld wordt. De dag wordt vervuld, het huis wordt vervuld en ook de mensen worden vervuld. Ze worden volgegoten. In biddend opzien om die rijke zegen overdenken wij vanmorgen samen Handelingen 2, de eerste vier versen. Handelingen 2, de eerste vier versen. Daar lezen wij Gods woord als volgt. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, werden zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldig gedreven wind. En vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Het thema voor de preek van vanmorgen is de uitstorting van de Heilige Geest. We letten samen op drie aandachtspunten. Pinksterverwachting. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtelijk bijeen. Het tweede punt, Pinkstervervulling. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind. En vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En het derde punt, Pinksterverkondiging. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Ons eerste punt, Pinksterverwachting. Prachtig klonk het, vond u niet, zo uit volle borst, hoe vrolijk gaan de stammen op, naar Sions God gewijde top. Ziet u ze lopen, al die dromme mensen? Ze zingen, ze juichen als Jeruzalem in de verte opdoemt. En als ze vanaf de Olijfberg vol verwondering neerkijken op de stad van God. Wat een drukte. Al die mensen, al die offerdieren. Er is in de stad helemaal geen plaats om al die mensen te herbergen. Er is vreugde, feestvreugde in de stad. Midden in de stad, jongens en meisjes, daar staat een huis. Niet op het terrein van de tempel zelf, maar waarschijnlijk dicht in de buurt daarvan. Geen klein huis, want er waren 120 mensen bijeen. Maar het was ook niet in de tempel. Het was een huis, dat staat duidelijk in vers 2. En in dat huis zijn 120 mensen, die, zo staat in Handelingen 1, eendrachtig, dat is gezamenlijk, als één geheel, volhardende zijn, in het bidden en smeken. Ze zijn niet in de tempel. De dienst van de offers is voor hen voorbij. Het ene Godslam, Jezus Christus, is geslacht. Ze zijn samen in één huis, eendrachtig. Ze hebben misschien niet hetzelfde taalgebruik, hetzelfde uiterlijk, dezelfde kleding, maar ze zijn één van hart. Ze twisten niet, zoals vroeger, wie de meeste is. Het is zoals Jezus zei, hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Ze zijn ook biddend bij elkaar. Ze volharden in het bidden en smeken. Ze hielden vol. Ze hielden vast, ze stopten niet. Ze baden, ze zeiden niet, Heere, ik dank u dat ik dit heb en dat ik dat heb. Maar ze vertelden hun armoede tegen de Heere. Ze beleden met schaamte hun schuld en ze pleiten op de belofte die hen was gegeven. Hoe is dat bij uw gemeente? Hoe is dat met jou? God gaat op de Pinksterdag zijn geest uitgieten op een biddende gemeente. In mensen waar gebrek is, waar armoede is. Die niets bezitten, maar die vragen, die bidden, die smeken. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. De Heere wil erom gebeden worden. Ze volharden in het bidden. Als jij op je kamer zit en je bidt, hoe lang zijn je handen dan gevouwen? 1 minuut? 2 minuten? Ouderen, hoe volhardend is ons verborgen gebed? Bidden we nog wel? 2 minuten? 3 minuten? 10 minuten? Of bidden we alleen als we wat nodig hebben? Ons gebed als een eerste hulp bij ongelukken. Deze mensen volharden. Ze stopten niet. Ze gaan door. Ze bidden, ze smeken. Het is hun ernst. Het is nood. Ze dringen aan en houden vol. Ze bidden net zo lang totdat de belofte vervuld is. God wil armen met goederen vervullen. Rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij maakt het land begeerig en dan verrijkt hij het grotelijks. Hij maakt arm, leeg, hongerig, dorstig. Dan pas is er plaats om te vullen. Te vervullen. Je snapt, jongens en meisjes, als je een fles hebt die vol zit met wat anders, dan kan je hem niet vullen met iets nieuws. Eerst moet die fles leeg. Die moet je eerst op zijn kop houden. Je leven moet op zijn kop. De zonde moet eruit. Pas als er leegte is, komt er behoefte aan iets anders. Als God je aan je zonde wil ontdekken, dan is dat niet om je te plagen, om je lastig te vallen, maar om je arm te maken, om je leeg te maken, om je leeg te gieten. Want hoe leger je bent, hoe meer de Heere zijn genade aan je kwijt kan. En dat wil hij zo graag. 120 mensen zijn als een gemeente biddend bijeen. Mannen, vrouwen, ook jongelui, ook kinderen. Ja, ook kinderen. Want straks zegt Petrus, want straks gaat Petrus wijzen op Joël. En die heeft geprofeteerd. Ik zal uitstorten, zegt God, van mijn geest op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En jongelingen zullen gezichten zien. En ouderen zullen dromen. Jongelui, fijn dat jullie er vanmorgen zijn. God zoekt je behoud. God zoekt je bekering. Hij zoekt je zaligheid. Ben jij ook een van die bidders die smeken om de komst van de geest in je hart? Nee, ik vraag niet of je praat over de geest, of je spreekt over Jezus, maar of je een leeg hart hebt, dat verlangt, dat uitziet naar Gods komst, naar zijn vervulling. Zoals dat ook zo was met deze 120 mensen. Kinderen, misschien is het wel moeilijk om te bedenken wat Pinksteren betekent. Toch waren er in die grote groep van 120 mensen ook kinderen. God wil zo heel graag dat je hem gaat dienen. Hij wil je leven geven. Hij wil je leven hebben. En het is zo goed om hem te dienen. Je bent zo gelukkig als je de Heere mag vrezen als je jong bent. Als God je daardoor bewaart voor heel veel zonden. Als hij je in al je verdriet over de zonde vrede geeft in je hart. Als hij je om Jezus wil een nieuw hart geven. Als je bidt, net als hier, al die 120 mensen doen. Ze bidden, ze volharden, ze houden aan, ze gaan maar door en ze stoppen niet. Als je zo bidt, dan zal God je in uw hart geven. Want hij heeft het gezegd, bid en u zult ontvangen. En die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Ze zijn bijeen 120 mensen. Niet met veel lawaai op een Pinksterfestival, maar biddend, smekend in een huis. Het is de dag van het Pinksterfeest. Vers 2 zegt, en als de dag van het Pinksterfeest vervuld wordt, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. De dag werd vervuld. Het is niet toevallig de dag van de Pinkster geworden. Niet toevallig zoals dit jaar op 9 juni. Maar, staat er, de dag werd vervuld. Deze dag is de dag van de vervulling van Gods belofte. Daar hebben ze naar uitgezien. Deze dag hebben die 120 mensen niet zelf bepaald. Maar ze hebben er rijkhalzend naar uitgekeken. Ze hebben gebeden en gesmeekt, totdat het Gods tijd was. Deze dag is de dag van de volheid des tijds. Zoals God in de volheid des tijds zijn Zoon gezonden heeft, zo wordt op deze dag, in deze volheid des tijds, de Geest uitgestort. Het is niet toevallig, maar het is vol van goddelijke wijsheid, dat die dag nu juist samenvalt met het Pinksterfeest. Het feest dat in Israël ieder jaar gevierd wordt. 50 dagen na Pasen vierde men Pinksteren. Eigenlijk was die periode tussen Pasen en Pinksteren één lange feestperiode. Het feest der weken. Het begon op de tweede dag van Pasen. Dan bewoog men een garve van de gerstoost, een volle halm van de gerst, heen en weer als offer voor God. Het was een teken van overgave, van toewijding aan de Heere. 7 weken na de tweede dag van Pasen, dus precies op de 50ste dag, was als het ware de afronding van het feest der weken. De gerstoog was dan al binnen. Dan was de tarweoogst in volle gang. Daarom duurde het feest maar 1 dag en was druk met de oogst. Pinkster was het feest van de tarweoogst. Dit keer bewoog men niet een halm heen en weer, maar 2 broden. Ja, en dan niet zomaar 2 bolletjes van de bakker, maar 2 grote broden. 2 broden van 2/10 van een eva meelbloem. 2 broden dus van ruim 7 liter meel. 2 hele grote broden werden heen en weer bewogen. Ze werden door de lucht gezwaaid als teken van dank. Bij het eerste feest was er nog de kiem in de halm. Maar nu is er brood. Nu is er overvloed van zegen. Nu is er overvloed van koren en van brood. 2 grote broden als teken van de overvloed van genade in God, zodat wij daar niet karig over zouden denken, alsof God niet genoeg genade te geven heeft, dan aan 1 of 2. Er is een overvloed van genade. De verdiende genade is overvloedig, genoegzaam tot verzoening van de zonde van de gehele wereld. Met Goede Vrijdag en Pasen is het leven verdiend. Maar nu gaat de Heilige Geest de verdiende zegen uitdelen. Gij hebt gaven genomen om uit te delen zelf aan wederhorigen. Pinkster is het feest van het evangelie dat de wereld ingaat, van de blijde boodschap voor zondaren. Dat het niet alleen verdiend is, maar nu ook in overvloed uitgedeeld gaat worden. Zo was het Pinksterfeest in het Oude Testament bedoeld en door de Heere opgedragen. We kunnen dat lezen in Leviticus 23. Door de loop der tijd was het Pinksterfeest voor het volk Israël ook een feest geworden van herdenking. Men herdacht op die dag de wetgeving op de Sinaï, waar Mozes de twee stenen tafelen had gekregen, waar God zelf de wet ingeschreven had. Ongeveer 50 dagen had de reis van het volk Israël van het land Gozen uit Egypte naar de Sinaï geduurd. Pinksteren is dus niet alleen het oogstfeest van de volheid, van de toepassing van de verdiende genade in harten van zondaren, zoals wij zagen. Maar Pinksteren is ook het feest dat terugwijst naar het schrijven van de wet van God in twee stenen tafelen. De geest van Pinksteren gaat die wet ook schrijven in de harten van de 3000 bekeerlingen op de Pinksterdag. Pinksteren is dus ook het feest van het doorgaande, het verdiepende werk van God in het hart van al zijn kinderen. Hij schrijft de wet als een nieuwe regel der dankbaarheid in hun harten, zodat ze vruchten gaan dragen van geloof en bekering. Pinksteren is dus het feest van de uitdeling, van het begin van Gods werk, en ook het feest van de inschrijving van de wet in het hart, van het doorgaande werk van God in het hart van zijn kerk. Zo wordt het Pinksteren voor een biddende, smekende groep van 120 personen. We gaan nu naar ons tweede punt, Pinkstervervulling. Want er staat in vers 2, 3 en 4, en er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen, en zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. Ineens is het er. Ze wachten, maar toch was het onverwachts. Het komt uit de hemel. Een geluid als van een geweldige wind. En toch waait het niet. Het lijkt wel een stormwind, een orkaan. Maar het is windstil. De wind is een beeld. Het is een teken van Gods geest en van het werk van Gods geest. Weet u nog wat de Heere Jezus zei tegen Nicodemus? De wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is het iegelijk die uit de geest geboren is. Wij horen het werk van de geest, maar we begrijpen het niet. De kanttekeningen zegt, de werken van de geest worden we wel gewaar, maar hoe het toegaat begrijpen we niet. Hoe de geest werkt in het hart, we werken het niet. Maar we snappen het niet. De prediker zegt het zo, gelijk gij niet weet welke de weg des winds zij, of hoedanig de beenderen zijn in de buik van een zwangere vrouw. Alzo weet gij het werk Gods niet, dat het alles maakt, die het alles maakt. Dan eens waait de wind uit het noorden, koud en guur, dan onstuimig uit het westen. En dan mild uit het zuiden. De Heilige Geest laat zich merken in het leven der genade. Maar we kunnen hem niet vatten. Hoe hij werkt, dat kunnen we niet begrijpen. Veel minder kunnen en mogen we het werk van de Geest vastleggen in een schema. Waaraan hij volgens ons zou moeten voldoen. Voordat wij hem gaan goedkeuren. Of misschien wel gaan afkeuren. Dit is het werk van de geest. Dat heeft de Heere Jezus gezegd. Die zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Hij brengt arme zondaren tot Christus. Hoe? We merken het wel, maar we weten niet hoe. Hoe? De geest laat zich niet binden. De wind laat zich niet vangen in onze boterhamzakjes. Sommigen, zegt vader Brakel, worden in hun kindsheid wedergeboren, als ze 3, 4, 5 en 6 jaar oud zijn. Ze komen door kleine onderwijzingen tot de kennis van Christus en door de Heilige Geest tot bekering en geloof. Ze tonen dat ze God in het oog hebben, dat ze bang zijn om te zondigen. En als ze gezondigd hebben, worden ze bevreesd en zoeken ze verzoening in het lijden van Christus. Met de jaren groeit het licht, het geloof soms met tussenpozen, soms met strijd en duisternis. Dat was zo in de tijd van Brakel en dat is nog steeds zo. De geest werkt op zijn manier. We merken het met verwondering op, wat de geest zo in stilte kan werken in kleine kinderharten. En we gaan het kleine plantje niet uitgraven om het te onderzoeken en te keuren, maar we bidden in stilte of de Heere wil werken, door wil werken in kleine kinderharten. En wie begrijpt het werk van de geest, als hij gaat werken in onze jongelui, in harten van volwassenen en ouderen, soms krachtig en plotseling, zoals bij Paulus, soms heel geleidelijk, zoals bij Timotheus. We merken het, maar we begrijpen het niet. Wat wij weten hebben we van horen zeggen. Nee, niet van mensen, maar van de Geest zelf. Hij zelf heeft ons iets medegedeeld in Johannes 16, van zijn eigen wijze van werken. Het is de Geest die overtuigt van zonde, van mij, van u, van jouw zonde. Hij overtuigt van de zonde van onze daden, maar ook van de onreinheid van ons hart. Een overtuiging die doordringt tot en wijst naar de bron van al die vuile wanbedrijven. Onze staat van vijandschap tegenover God, waarin we onszelf gebracht hebben door de zonde van Adam in het paradijs. Hij is de geest die overtuigt van gerechtigheid. Hij overtuigt ons van het waardeloze van onze schijngerechtigheid, van onze werken, die niets wegen in de weegschaal van zijn recht. En hij leert ons hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, de enige die telt, de gerechtigheid van Christus. Hij is de geest die overtuigt van oordeel, omdat de overste van de wereld, de duivel, geoordeeld is. Hij is de geest der genade en der gebeden. Hij is de geest die het uit Christus neemt en verkondigt. Die gaven uitdeelt, zelfs, ja juist aan wederhorigen. De geest die doden levend maakt. De geest die de strijd aanbindt met het vlees van de zonde. Hij is de geest des oordeels en de geest der uitbranding. Kortom, de Heilige Geest is degene die uit enkel genade, vanwege eenzijdige goddelijke liefde, dode zondaren levend maakt en door genade alles doet verliezen, losmaakt van alles en heen leidt tot Christus. De wind is vrij, ook in de richting die hij waait. Straks zijn het de 3000 bekeerden in Jeruzalem, dan Cornelius, dan Lydia, en tenslotte komt het woord in Rome, in die grote wereldstad, en van daaruit is de wind verder gewaaid, tot het uiterste van de aarde. Chinezen, Papoea's, ze zijn allemaal aangeblazen door deze wind. De wind is vrij, maar let wel op, de wind komt uit de hemel. De geest wil komen, daar waar hij wordt aangeroepen. Daar waar men bidt en smeekt om de komst van de geest. Denk niet dat de geest zal komen in allerlei uitgaansgelegenheden. In de kroeg, in de disco of in een gesprek waarin we anderen de maat nemen. De geest komt daar waar hij aangeroepen wordt. In de kerk, als je in je Bijbeltje leest, als je in je dagboek leest, als je je knieën buigt en bidt, daar waar het tot hem geroepen wordt, vanuit de armoede van onze eigen zondaarshart. Dat zien we ook hier. De 120 waren biddend en smekend en werden vervuld met de geest. En straks zijn het de 3000 die geprikt, doorstoken in hun hart uitroepen. Wat moeten we doen om zalig te worden? Een geluid als van een geweldig gedreven wind. En die vervulde het gehele huis waar zij zaten. Als de geest dan komt, dan vervult hij het huis. Dan is het merkbaar, dan straalt daar iets van af. Onze eigen vroomheid is zo dood. Zo liefdeloos. Als het maar kan. Maar als de geest ons hart en ons huis gaat vervullen, dan is het merkbaar. Daar is leven. Daar is verlangen. Daar is uitzien. We gaan eerst zingen van Psalm 40 en daarvan het achtervers. Verheugt het volk, verblijdt hen alle Heer, die naar u zoekend elke stond, legt steeds uw vrienden in de mond, de grote God zij eeuwig lof en eer. Schoon ik arm ben en ellendig, denk God aan mij bestendig, gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder, o mijn God, bestierder van mijn lot, vertoef niet, hoor mijn klacht. Het achtste vers van Psalm 40. Vers 3 en 4. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. Daar is een tweede teken. Niet alleen het geluid van de wind, maar ook tongen als van vuur. Vurige tongen op ieders hoofd. Op de hoofden van die 120 personen als van vuur. De kanttekeningen zeggen, dat is vurig, waarmee er beduid werd dat de Heilige Geest de harten van de apostelen en van hun toehoorders ontsteken zou met een licht der kennis Gods, met vurige liefde Gods en des naasten en ijver tot Gods eer en der mensen zaligheid. De manier waarop de Geest werkt is onbegrijpelijk als de wind, maar de kracht waarmee hij werkt is als vuur. Vuur betekent licht, zeggen de kanttekeningen. De geest ontsteekt licht in de harten van deze 120 personen. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Gods geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Maar de geest verlicht het verstand. Bij dat licht zien we onze zonde. Bij dat licht zien we dat onze werken niet deugen. Dat licht valt ook door het woord op Christus, de zaligmaker. De geest doet ook branden van liefde tot God en de naaste. En die liefde, zeggen de kanttekeningen, ontsteekt ook het vuur van de ijver voor Gods eer en voor de zaligheid van mensen. Door dat vuur gaat Petrus straks spreken tegen die menigte, die ondertussen op dat geluid is afgekomen. De menigte werd beroerd, schrijft Lucas. Heel die menigte raakte in verwarring. Men probeert het geluid te lokaliseren, maar dat lukt niet. En dan ook nog die tongen, die vurige tongen lijken. Maar dan staat Petrus op voor die verwarde massa van mensen. Nu niet zonder de geest, zoals kort geleden toen hij zijn meester verloochende. Maar nu vervuld met de geest. En dan blijkt dat die tongen als van vuur beeld zijn van de alles doordringende kracht van de geest door het evangelie. Het zijn tongen van vuur, geen tongen van ijs, geen geleerde tongen van goud, geen stredende tongen, geen tongen van ijzer, geen tongen van vlees, maar tongen van vuur. Het werk van de geest door middel van het evangelie is als een vurige tong die de zonde verslindt, die huichelarij ontdekt, die het duister verlicht en armen vertroost. Vurige tongen die de zonde verslinden. De Heere Jezus vergelijkt ons zondige leven bij doorhout, bij brandhout. Indien zij dit aan het groene hout doen, wat zal aan het dorre geschieden? Als de geest gaat werken, dan wordt het brandhout van onze zonde verslonden door het vuur van de geest. Zeker als dat ook nog aangewakkerd wordt door die geweldige wind, dan is de kracht van dit vuur onweerstaanbaar. Dat weet je, jongens en meisjes, de combinatie van vuur en wind is niet tegen te houden. Die kracht van vuur en wind kan het hardste zondaarshart verbreken. Daardoor smelt het koudste hart. Dat is wat hier ook gaat gebeuren. Als Petrus gaat preken en zijn hoorders in vuur confronteert met hun zonde en hun wijst op de enige weg tot zaligheid, dan smelten hun harten. Dan smelten de harten van de mannen die de Messias hebben verworpen en naar het kruis hebben geslagen. Niets kan dat vuur en die wind tegenhouden. Als God werkt, wie zal het dan keren? Zijn werk in zondaarsharten is onwederstandelijk. Bent u een hardnekkige zondaar? Een dode zondaar? Een harde, verharde zondaar? Misschien al 50 of 60 jaar in de kerk. Godsdienstiger dan deze Joden. Maar ook vele malen slechter. Want zij hebben de zaligmaker slechts eenmaal gedood. Maar u hebt hem misschien al jarenlang zondag aan zondag verworpen. Het bloed van de Zoon van God vertrapt onder uw voeten. Misschien aan goddeloze voeten. Misschien onder vrome voeten. Wanhoop niet, want de Heilige Geest is uitgestort. De Geest die harde harten van vijanden, ja, van de grootste vijanden, wil overwinnen. Roep dan toch tot God met de bede om het werk van die geest. Buig uw hoofd en buig uw hart. Laat vuur en wind branden in uw harten. Laat u zijn stem heden hoort. Verhard u niet opnieuw, maar laat u leiden. Hoe hard uw hart ook is, dit vuur van de geest kan uw hart doen smelten. Wie weet is deze dag uw laatste dag. Deze dag der zaligheid uw allerlaatste. Stel uw bekering toch niet uit. Roep hier heden tot God vanuit de nood van uw leven en zeg, wat moet ik toch doen om zalig te worden? U denkt misschien wel dat het te laat is, omdat u de zaligmaker te lang verworpen hebt. Maar dat is niet waar, dat is een leugen van de duivel. Uw tijd is nog niet voorbij, maar die komt wel, met snelle voetstappen dichterbij. Maak dan toch haast, ouderen onder ons, eer dat het besluit valt, als kaf gaat de dag voorbij. Als u zich niet bekeert, zal God u maken als stoppelen voor de wind. Gelijk het vuur een woud verbrandt en gelijk de vlam de bergen aansteekt, zo zal uw einde zijn buiten Christus. Maar nu klinkt het nog tot u, het enige woord van het evangelie. Het zij u bekend dat door deze, door Jezus, uw vergeving der zonde verkondigd wordt. Christus wordt u voorgesteld als de enige weg van behoud, zelfs voor de meest verharde zondaar. Het vuur van de geest wil harde en koude harten verbreken, maar ook huichelachtige harten ontdekken. Vuur en wind mogen u zelf bedrog verslinden. En van de grote gevaar voor kerkgangers is zelfbedrog. Een geweten dat rust op onmacht. Een geweten dat zich slachtoffer voelt en wacht. Afwacht in dodelijke rust. En ondertussen zijn we vroom. Vroom als de broers van Jozef. We gaan naar de kerk. We bidden. We lezen in de Bijbel. Onze kleding is correct. Op ons gedrag valt niets aan te merken. We zijn niet zo als anderen die zomaar aan het avondmaal gaan. Nee, van dat type zijn we niet. Zo slecht zijn we niet. We rusten. We rusten op een valse rust. Op het drijfstand van onze godsdienst. U rust op het feit dat u slachtoffer bent van Gods voornemen. U rust op uw onmacht. U rust op uw doodstaat. O valse rust, want uw doodstaat is het vonnis over uw zonde. Uw onmacht is het gevolg van uw opstand tegen God. En zou u daar dan op gaan rusten? Zou u gaan slapen op het schavot, omdat u de doodstraf hebt verdiend? Zie toch dat uw vroomheid ten diepste radicaal verzet is tegen God. U beroept u op uw onmacht. En geeft God de schuld dat u er niets aan kunt doen. U bent voor het oog van de mensen wel netjes. Maar God schaart u bij deze samengedromde mensen. Die door Petrus verraders en moordenaars genoemd worden. Bekeert u, want waarom zou u sterven in deze dodelijke rust? U denkt dat uw straf wel mee zal vallen. Omdat u netjes geleefd hebt, netter dan anderen. En omdat u alles gedaan hebt in goed te leven. Alles gedaan, terwijl u niets hebt gedaan van hetgeen wat de Heere werkelijk van u vroeg. Bukken voor hem. Buigen voor hem in het stof. Laat het vuur van het evangelie toch de brand steken in uw eigen gerechtigheid en vroomheid. En er zal geen strohalm van overblijven. Dan zal het evangelie werkelijk een blijde boodschap zijn voor een arme zondaar. Er is vroom zelfbedrog. Maar er is ook evangelisch zelfbedrog. Een zekere onrust gevoeld. Gezien dat het zo niet verder kan. En de keuze gemaakt om Jezus te dienen. Om voor hem te leven. U roept om meer aandacht voor heiligmaking, om zo nog beter te kunnen leven. Maar herkent u Paulus' bede wel? Aan het einde van zijn leven, 30 jaar na zijn bekering, bidt hij vanuit de gevangenis in Rome. Och, dat ik hem kennen mocht. Ik ken nog maar zo weinig van Jezus. En ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde? U hebt wel gekozen voor Christus, zegt u. Maar bent u ook gekomen? Jeremia schrijft over dat komen tot Christus. Ze zullen komen met smeking en geween. Samuel Rutherford zegt, alle die zich tot Jezus wenden, komen met betraande ogen. Er is in uw verstand wel plaats voor de keuze voor Christus, maar hoe is het in uw hart? Waarom hebt u eigenlijk een zaligmaker nodig? Een zaligmaker is toch iemand die verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed? Wat is uw grootste kwaad? Waar was en is in uw leven dat zuchten? Onder de lust van de zonde, last van de zonde. Kent u een verborgen leven aan de troon der genade? Waar u zucht onder de last van uw zonde? Waar u uw zonde uitspreekt tegen de Heere en zegt, ik ben niet waard dat u naar me omziet, maar ontferm u mij naar. Bent u niet gaan rusten op een verstandelijke keus? Houd uw hart eens eerlijk bij het licht van de schrift. Bent u wederom geboren? Hebt u bij het licht van het woord van God ooit gezien dat u een kind des toorns bent? Laat het vuur van het evangelie toch de brand steken en uw eigen keuzes en de vrije wil en er zal geen strohalm van overblijven. En zal het evangelie werkelijk een blijde boodschap zijn voor een arme zondaar. Het evangelie is werkelijk een blijde boodschap voor een arme zondaar. Want dat vuur van de geest verlicht ook duistere harten. In de donkerheid van de last van de schuld en de zonde ontsteekt de geest licht. Laat de geest het licht vallen op het werk van Christus. Want als we nu het werk van de geest in één zin moeten samenvatten, dan moeten we zeggen, hij laat licht vallen op Christus. Dat doet de krachtige werking van de geest. Dat zien we hier ook op de Pinksterdag. Schuldverslagen zondaren worden heen gedreven naar Christus. Er is geen redding en behoud buiten Christus. Niet in werken, niet in vroomheid, niet in het maken van een eigen keuze in onze vrije wil. Ook niet in droefheid, in tranen, in bevindingen, in onze bekeringsweg. Er is alleen behoud in Christus. De geest laat licht vallen op Christus. Hoe? Daar is de geest vrij. Daarin is de geest vrij. De wind waait waarheen hij wil. Hij heeft zichzelf wel verbonden aan het middel van zijn woord. Door zijn woord laat hij licht vallen op Christus. Hij drijft arme zondaren in gemis en nood weg. Weg van hun werken, weg van hun keuzes, weg van hun bevindingen, naar de enige plaats waar redding en behoud te vinden is. Hij drijft hen naar Christus toe. Zo worden al Gods kinderen steeds weer afgeduwd van hun eigen gronden. Ze zijn als drenkelingen die iedere plank grijpen om te blijven drijven. Maar daar moeten ze vanaf, anders drijven ze met planken al weg. Ze moeten de vaste grond van de steenrots onder hun voeten hebben. En die steenrots is Christus. De geest troost ook arme en verslagen harten. Hij heelt gebrokenen van harten en verbindt hen in hun smarten. Armen, dat zijn mensen die niets hebben. Dat zijn mensen die alles kwijt zijn. Dat zijn van die flessen die leeggegoten zijn, op zijn kop gehouden. Wat doet de geest met zulke mensen? Lees maar. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. Hij vervult met zichzelf. Hij komt wonen in arme, lege en verslagen harten. Met Pinksteren gaat de Geest overvloedig wonen in harten van mensen. Hij is de trooster die door Christus gezonden is om woorden van troost, hulp en onderwijs te spreken in harten van arme zondaren. Moet u klagen onder uw onkunde dat u zo weinig kent van Christus? De Geest is het die het uit Christus neemt en wil verkondigen. Wil leren aan de armen van geest. Dorst uw ziel nog leven, naar licht, naar God zelf? Hoor dan de belofte van de Geest die met Pinksteren vervuld is. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Tegenover de diepste armoede van naar God roepende zondaren plaatst de Geest zijn volheid. Want die biddende en verwachtende mensen worden, zo staat er, vervuld met de Heilige Geest. Ze worden vervuld, vol. Waarmee? Met bijzondere gaven, met tongentaal, met speciale gaven van genezing? Nee, ze worden vervuld met de Heilige Geest zelf. Hij wordt Heer en Meester in hun harten. Hij komt wonen in hun hart. En dan moet u denken aan de woorden van de Heere Jezus zelf. Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woorden bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Als dat gebeurt, als de Geest gaat vervullen met zichzelf, als de Geest het hart vervult, dan komen de tongen ook los. Dat is onze derde gedachte, nog kort. Pinksterverkondiging. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En als de Geest hen vervult, gaan ze spreken met andere talen, die de Geest hun gaf uit te spreken. Ook dit is een teken. Maar bij Pinkster gaat het ten diepste niet om de tekenen, maar al die tekenen wijzen naar wat betekend wordt. De wind wijst op de vrijheid van de Geest, op de onoverwinnelijke kracht van de Geest. Het vuur wijst op het licht van de Geest en op de vernielende kracht over de zonde, op de warmte van de troost van de Geest. En hier is nog een teken. Ze begonnen te spreken met andere talen. Ze gaan de talen spreken van al die mannen die daar bij elkaar stonden. Geen onverstaanbare tongentaal, maar echte talen. Waar men ook vandaan komt. Iedereen zegt, hé, wat hoor ik nu? Dat is mijn moedertaal. De taal waarin ik geboren ben. Maar weer gaat het niet om het teken. Om het teken van de taal. Maar het gaat om wat ze zeggen. En om wat ze horen. De grote werken Gods. Hier wordt de kerk wereldkerk. Hier gaat de deur open naar de heidenen. Hier grijpt het vuur om zich heen. Het vuur van de evangelie. En nu, vele jaren later, is het zelfs tot de heidenen in Nederland doorgedrongen. Maar dat vuur van het evangelie, dat door Gods genade tot hier doorgedrongen is, moet van hieruit ook weer verder gedragen worden. Verder gedragen, hier in de kerk, buiten de kerk, maar ook wereldwijd. En nog steeds gaat het daarbij maar om één ding, om de grote werken Gods. Het gaat niet om ons, om onze ideeën, om onze ervaringen, maar het gaat om de grote werken Gods, die moeten gepredikt en verbreid worden. Overal. En of dat gebeurt door zendingwerkers in China, door evangelisten in Guinea, door predikanten in Papua of door een leesdienst in Nederland. Het gaat om één ding, om de grote werken Gods. En de boodschap van die grote werken Gods wordt voortgestuurd door de kracht en de almacht van de Geest. Zoals we dat hebben gezien. In de tekenen van vuur en wind. Het blaast als een bosbrand over de wereld, als vuur, als wind. Hoewel het werk zelf meestal in stilte plaatsvindt. Maar niet tegen te staan. Wat mensen ook bedenken en overwegen. Het evangelie gaat voort. Ook in schijnbaar gesloten landen als China. In moeizame omstandigheden als in Guinea, in Albanië. Gods geest is degene die werkt. Die als vuur en wind dwars door alle menselijke weerstanden heen gaat. Dat geeft moed en verwachting voor de kerk in Nederland en voor het zendingswerk. Het wonder van de talen zelf was eenmalig. Nu moeten zendingswerkers de taal leren van de mensen onder wie zij werken. Want de geest heeft hier heel duidelijk gemaakt dat mensen aangesproken moeten worden in hun eigen taal. Zijn hier misschien mensen die iets weten van die innerlijke drang om anderen de grote werken van God te vertellen? Ik mag daar vandaag misschien nog wel even iets over zeggen. Pinksterfeest is feest van de zending. Van het vertellen van de grote werken Gods tot aan het uiterste van de aarde. Jongelui, misschien moet je er een beetje om glimlachen. Maar je moet weten dat er op de hele wereld geen betere dienst is dan de dienst van de Heere. Er is geen beter werk dan de grote werken Gods te vertellen. Het is mijn hartelijke bede dat die verdeelde vlammen van vuur door genade over zullen springen als een vonk naar je hart. Om het brandende verlangen in je te werken. Om ook van die naam te vertellen. En dan gaat het er niet om dat het werk van evangelisatie of zending zo mooi is. Want dat is schijn. Het is een moeilijk werk. Het is weerbarstig werk. Want de harten van mensen zijn, net als hier, zo hard en dood als steen. Maar het gaat om de grote werken Gods. Kom, wie heeft zijn hart en leven? Wie heeft zijn hele carrière over voor die goede dienst van de Heere? De Heere vraagt niet of je een aardige duit in het zakje wil doen. Maar hij vraagt je leven. Of je je leven wil geven in zijn dienst om de grote werken Gods te vertellen. Daarom, als je iets kent van het werk Gods in je eigen leven, bid dan of de geest je wil gebruiken. Het zij in Nederland, op school, op je werk, in de kerk, in het gezin, of ver weg, om zijn grote daden te vertellen. Ze begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. Petrus is het die uiteindelijk het woord neemt. En er worden al die grote werken Gods als het ware samengebundeld in die ene Pinksterpreek, zoals de geest hem gaf uit te spreken. En dan blijkt in die preek hoe Petrus, hoe helder en eenvoudig de boodschap van de geest is. Luister maar, Jezus Christus heeft onder u geleefd. Hij was de beloofde Messias. U hebt hem gekruisigd, maar in zijn naam is zaligheid. Bekeert u, en ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Mag ik dat toepassen op nu, jongens en meisjes? Dan mag je verder alles vergeten van deze lange preek. Dit moet je onthouden, u allemaal. Jezus Christus is onder u gepredikt. Hij is door God gezonden. Hij is de door God gezonde zaligmaker. U hebt hem al vele malen verworpen. Maar hij is de enige weg tot de zaligheid. Bekeert u en gelooft het evangelie. En ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Amen. Heren, we zijn aan het einde van deze dienst. En we hebben dit woord mogen lezen. We hebben vanmorgen gehoord het evangelie van Pinksteren. 120 mensen waren bij elkaar. En ze bidden, ze smeken, ze volharden en ze stopten niet. En op ieders hoofd was een vurige tong. En ze begonnen te spreken met andere talen. Het ging om één ding. Om de grote werken Gods. Heren, wij hebben het mogen horen. En zouden we het niet naast ons leggen. Want we hebben het gehoord, Heren, dat u een genadige God bent. En dat u de geest heeft uitgestort. En als wij daarmee bezig zijn. Als wij net als die mensen bidden en smeken en volharden. Dan zult u ons bekeren. Wilt u ons vanmiddag weer hier brengen. Als student Dekker voor ons mag voorgaan. Wilt u hem geven wat hij nodig heeft, Heren. Ook met als hij examen mag doen. En naar zijn wens in Israël het evangelie van de Heere Jezus mag verkondigen onder uw volk. Heren, we danken u dat u uit en door geholpen heeft. Wilt u het zondige vergeven. Dat we veilig thuis mogen komen. En wilt u ons bewaren voor zonde, onverwachte en onverzoende dood. We vragen al deze dingen uit genade om Jezus wil alleen. Amen. We gaan zingen van Psalm 133, het eerste en het derde vers. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen vanzelfde huis als broeders samenwonen, dat liefde vuur niet wordt verdoofd. Het is als de zalf Gods hoge priesters hoofd, de zalf waarmee hij is aan God gewijd, die door haar reuk het hart verblijdt. En ook het derde vers, het eerste en het derde vers. Van Psalm 133. sluiten we met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw lief ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zal al de eer. Amen. Amen.